De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumud Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
Op zoek naar betrouwbaar schilderwerk met topkwaliteit? Prins Schildersbedrijf uit Zeewolde heeft al ruim 20 jaar ervaring. Voor binnen-, buiten- en wandafwerking met een frisse uitstraling en duurzaam resultaat. Voor bedrijven en particulieren. Bel voor gratis advies 06 504 26080 of kijk op prinsschildersbedrijf.nl. Prins Schildersbedrijf, gewoon de kroon op uw schilderwerk.
Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
In Flevoland lopen veel mensen rond met lichamelijke klachten die blijven terugkomen. Niet omdat het lichaam faalt, maar omdat de oorzaak vaak niet wordt aangepakt. Bij The Bonesetters en Mylord en Urk werken we met de Scope Reset-methode, gericht op herstel van binnenuit. Geen wachttijden. Plan direct via afspraak.thebonesetters.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
Flex Estate. Own your deal.
MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui m'assurent le trône. Thank you. livre par la fin. J'ai le manteau haut pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds, le ciel revient. Je me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris. Et il y a un type qui pleure dehors. Sur mon visage de la poudre d'or. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas.
Dit is Zeewolde Kiest.
Van harte welkom luisteraars bij het wekelijkse dinsdagavondprogramma Zeewolde Kiest van de lokale omroep Zeewolde. De techniek vanavond is in handen van Edwin Hazenberg. Stanley Egger zorgt voor de regie. We hebben twee gasten in de studio. Wethouder Ernst Bron komt vertellen over het eerste evaluatierapport over het gescheiden inzamelen van afval. Ger Blom, voorzitter van de voetbalvereniging Zeewolde, over alles wat met de toekomst van het sportpark te maken heeft. Eerste gast in de studio is Ernst Bron, de wethouder die onder meer gaat over afvalinzameling. Ernst, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Ernst, uit een eerste evaluatierapport blijkt dat er een sterke daling is van het restafval over de eerste maanden van het nieuwe jaar vergeleken bij de eerste maanden van het vorige jaar. Er is sprake van een daling van 55%. Kun je daarmee zeggen dat de nieuwe wijze van inzameling geslaagd is?
Nou, u weet allemaal waarom we het hebben gedaan. We wilden graag hoeveelheid restafval verminderen. Nou, ja. Zoals je zegt, de eerste drie maanden is dat met 55% gedaald. Of dat dan blijvend is, ik hoop het natuurlijk, het is nog te vroeg om daar echt definitieve conclusies aan te verbinden. Maar het gaat de goede kant op. Het zijn hoopgevende cijfers. Ook natuurlijk omdat het niet alleen helpt om minder afval te verbranden, dat we meer grondstoffen beschikbaar houden. Maar ook dat dit de manier is om de kosten beheersbaar te houden de komende jaren. Ja. Zoals we weten, per 1 januari is er ook een CO2-heffing gekomen. Die wordt pas in 2026 vastgesteld.
Ja.
En het lijkt erop dat de voorspellingen dat het veel slechter uitpakt. Dat die CO2-heffing veel hoger wordt dan we allemaal verwacht hadden. Mm-hmm. Dus alleen maar de noodzaak aangetoond om zo min mogelijk afval te verbranden. Dus het is een hoopgevend signaal.
Kun je aangeven welke factoren hebben geleid tot die scherpe daling?
Ja, nou ja, in eerste instantie natuurlijk gewoon eigenlijk een prijsprikkel. Dat blijkt gewoon te werken. Daarvoor hebben we hier ook destijds voor gekozen. Omdat in het land blijkt dat een prijsprikkel helpt om het restafval te verminderen. En vervolgens natuurlijk hebben wij eerst ook gekeken dat de basis op orde is. Dat betekent dat we extra verzamelcontainers hebben geplaatst voor PBD en papier waar nodig was. Ook zijn de hoogbouwde GFT-containers geplaatst, want die hadden eerst die mogelijkheid niet. En de inworp openingen zijn verkleind van 60 naar 30 liter. Ja. Nou, dat is wel een soort signaal van oké, het moet minder. En we hebben natuurlijk flink ingezet op informatiecampagne. Nou ja, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Maar dat is wel iets wat ook toch heel veel mensen wel bereikt heeft.
Ja. Uit die eerste evaluatie blijkt dat de hoeveelheid GFT, groente, fruit en tuin, en PBD, plastic blik en drinkpakken, dat dat juist sterk is toegenomen. Lag die toename in de lijn van de verwachting? Kun je zeggen dat er beter gescheiden is?
Ja, en dat klopt, hè, want er is minder restafval en meer van die andere twee grondstoffen.
Ja.
Dus het is logisch dat mensen daar beter op zijn gaan letten. En juist die stromen eruit halen en dan zie je ook die toename. Dus dat ligt wel in de lijn der verwachtingen. Zelfs de PBD is wat hoger uitgevallen dan we van tevoren hadden verwacht. Alleen het GFT-afval dat blijft ietsjes achter. Dus daar valt nog winst te behalen. Dus dat is alleen maar gunstig dat we daar ook nog verder kunnen verbeteren.
Maar er is wel sprake van een stukje bewustwording onder de mensen.
Ja, nou ja, toevallig stond vandaag in de Zeewolde Actueel, hè, altijd dat interview met een inwoner. En die zei ook van, joh, ik was verbaasd als ik een beetje mijn best doe, hoeveel restafval ik overhoud. Nou ja, dat zie je ook. Hè. Als je echt gewoon je best doet, hè, dat klinkt heel zwaar. Hè, maar we zijn zelf thuis met z'n vieren. En ik moet zeggen dat ik tot nu toe één zakje per maand heb. Gewoon om het maar gewoon een beetje serieus aan te pakken. En dat is echt niet heel ingewikkeld.
Maar dat bericht moet je met een glimlach hebben gelezen.
Ja, dat is fijn. En nogmaals, hè, als ik er niet zelf in zou geloven, dan zou ik het ook niet met overtuiging kunnen zeggen. Hè. Maar ik zie gewoon zelf thuis met een gezin van vier dat we daar flink beter van worden.
Ja. Uit de stukken blijkt dat de afname van het restafval groter is dan de toename van de andere apart ingezamelde grondstoffen. Is dat ook te verklaren bijvoorbeeld dat men minder is gaan consumeren? Of kun je dat zo niet zeggen?
Nee, we hebben natuurlijk nog geen onderzoek gedaan. Geen idee of mensen minder gaan consumeren omdat ze moeten betalen voor het restafval. Het is wel een bekend fenomeen, hè, dat niet helemaal gelijk opgaat. Zeg maar, dat de afname van het restafval dat dezelfde toename is van de andere stoffen. Wellicht toch is het consumentengedrag speelt daar een rol bij. Wellicht ook het verschuiven van het huishoudelijk afval naar bedrijfsafval. Hè, dat toch bedrijven dachten van ik kan het makkelijk op die manier kwijt en dat ze op een andere manier doen. Bij het afvalbrengstation kan ook zijn dat daar meer binnenkomt. Dat weten we nog niet.
Dat gaat nog bekeken worden?
Ja, dat die cijfers moeten nog komen. Maar het kan ook zo zijn dat er wellicht meer naar de basis wordt gebracht. Hè, dus dat soort factoren kunnen allemaal meespelen.
Ja. Er is natuurlijk ook een keerzijde, die illegale dumpingen en het plaatsen van afval naast de ondergrondse containers. Want dat gebeurt wel vaker dan voorheen.
Ja, dat hebben we in het begin ook verteld. Hè, dat de ervaring uit andere gemeentes is dat bij de invoer van een prijsprikkel dat de bijplaatsingen toenemen. Dat hebben we ook eerlijk verteld. En daarom hebben we ook vanaf september zeg maar, zijn we dat gaan bijhouden. Om te kijken, hè, want bijplaatsingen is van alle tijd. Dat we niet denken dat opeens in januari alle bijplaatsingen het gevolg zijn van de recycletaries. Maar we zien wel inderdaad een toename. En de verwachting is, dat zien we ook bij andere gemeentes, dat dat na loop van de tijd weer normaliseert.
Maar waarom zou dat weer normaliseren dan?
Omdat, kijk, in het begin moeten mensen aan een systeem wennen. Nou ja, als voorbeeld nogmaals die mevrouw die vandaag in de Zeewolde Actueel stond, die opeens merkt van, wacht eens even, het valt eigenlijk best wel mee. Hè? En als je nog gewoon kijkt van bij meerpersoonshuishoudens, dat die dan 64 keer zo'n 30 liter zak kunnen wegbrengen om hetzelfde bedrag kwijt te zijn zonder diftaar, dat mensen wel doorkrijgen van, wacht eens even, ik ben niet duurder uit, ik kan daarop sparen. En je ziet ook op social media dat we toch ook wel weer wat tegengeluiden horen. Hè? Van, we kennen allemaal wel de foto's en filmpjes van de bijplaatsingen. Maar dat we ook wel reacties van mensen zien zeggen van, het valt eigenlijk reuze mee. Dus dan hopen we dat dat uiteindelijk normaliseert.
Ja, vorige week zag ik ook dat iemand die had een klacht, een regen erover. En toen had hij er een plaatje bij gedaan en er stond eronder: dit plaatje is AI gegenereerd.
Dus, ja, eigenlijk mooi. Hè? Dus als we al dat soort dingen nodig hebben om te laten zien dat het niet werkt. Dat is alleen maar gunstig. En voor mij kwamen er ook reacties onder in deze trant. Dus,
Maar je had al over september 25. Vanaf toen worden illegale dumpingen en bijplaatsingen geregistreerd.
Ja.
Vanaf die registratie zien we wel een aanzienlijke toename van die dumpingen en bijplaatsingen.
Waar het van komt is even niet helemaal goed te verklaren, zeg maar. Maar we weten natuurlijk wel destijds, toen na de zomer zijn we echt gaan communiceren van dat het eraan zat te komen. Toen is daar ook wel heel veel commotie ontstaan en heel veel gedoe ontstaan. Wellicht dat dat ook te maken heeft dat we toen al een toename zagen.
Maar je zegt, bij andere gemeenten is het dat ook zo geweest waar het ingevoerd is. En toen zijn op een gegeven moment die illegale dumpingen, bijplaatsingen gedaald.
Ja, zeg maar normaal niveau. Hè. Dus nogmaals, je ziet ook in september, vanaf september zie je bijplaatsingen. Toen was gewoon het restafval niet gratis, hè, maar toen hoef je niet per keer te betalen. Dan zie je dat ook al, zeg maar. Dus daarna zal het weer normaliseren. Dus dat het helemaal nooit gebeurt, dat was daarvoor ook niet. Maar wel dat mensen doorhebben van, het is ook normaal dat je ervoor betaalt. Je kunt zelfs nog wat op besparen. Dat mensen gewoon beseffen dat je ook gewoon betaalt voor je afval.
Ja, is daar trouwens ook iets tegen te doen? Tegen het illegale dumpen?
Nou, wat we natuurlijk doen is voorlichting. We brengen de hotspots in beeld. En dan gaan we kijken of daar gerichte actie nodig is. Dus dat doen we. We gaan met afvalcoaches de wijk in. Dat heb ik zelf ook gedaan met de afvalcoaches. En dat is wel heel leuk om te merken dat. Hè? Als je bij mensen aanbelt, dan zijn er mensen die eigenlijk niet weten wat er precies aan de hand is. En de buurman die weet precies wat er aan de hand is. Hoeveel keer die een zak voor niks kan wegbrengen. Dus zeg het maar. Hè? Want we hebben het heel veel over communicatie gehad. De ene weet precies wat er aan de hand is en de andere niet. Waar ligt dat dan aan? Hè?
Ja. Maar het is voor sommigen ook wel een sport, lijkt het ook wel in positieve zin dan.
In sport, maar nogmaals, ik ben overtuigd, als je gewoon een beetje je best doet, dan is dat prima te doen. En dan kun je echt veel minder betalen dan zonder Difta.
Ja, we gaan er straks even verder over praten. We gaan eerst luisteren naar een stukje muziek. In de raadsinformatiebrief van vorige week las ik het volgende. Met de aanpassing van 60 naar 30 liter zakken terug te gaan, hoeven inwoners die goed scheiden en daardoor minder restafval hebben, minder lang te wachten tot ze hun volle zak weg kunnen brengen. Bovendien worden inwoners die minder zwaar kunnen tillen op deze manier niet benadeeld door het nieuwe systeem. Dat klinkt heel mooi, maar dat heb ik nog niet zoveel inwoners horen zeggen. Het is veel vaker, er kan maar 30 liter in, eerst was het 60.
Ja. Nee, klopt. De discussie die speelde vanaf dat we het beleid hebben vastgesteld. En nou ja, de verhalen deden ook de ronde, hè, van het is om extra geld binnen te halen. Nee, dat is echt niet zo. Hè. We hebben echt gezegd van, joh, waarvoor kiezen we hiervoor? En echt een van de verhalen was juist, en juist de mensen die ervaring hebben, merken dat als je een 60 liter zak vol wil hebben met restafval en je doet het een beetje goed, dan ben je best wel heel lang bezig. Dat is één, dus om niet te lang die zak in huis te hebben. En ook, ja, je wil natuurlijk je zak zo vol mogelijk hebben als je dan per zak betaalt, dat begrijp ik ook. En juist voor mensen die wellicht wat minder goed te been zijn of wat minder zwaar kunnen tillen, is het ook prettig om wat minder grote zakken te hebben. En om het misverstand nog maar een keer te benadrukken, het is niet zo dat we daar extra geld binnenhalen. Want als we dus gewoon 60 liter opening hadden gehad, dan had je twee keer zoveel per lediging betaald. Dus in die zin is dat niet om daar beter van te worden. Want het is een gesloten systeem. Dus alles wat wij aan kosten kwijt zijn voor de afvalverwerking, dat halen we op en niet meer.
Ik denk wel dat er heel, tenminste als ik dan bij mezelf op mezelf afga, dat je er veel bewuster mee bezig bent.
Ja, dat klopt en dat zien we natuurlijk ook wel. Hè? Want die afname, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is echt omdat mensen bewust zijn van, hey, wacht eens even, ik moet daar extra voor betalen als ik restafval breng. Dus die gewoon wat beter gaan scheiden. Nou, en je ziet ook gewoon echt die forse toename van de PBD en de GFT. Dus dat wisten we ook, hè, dat er nog heel veel stoffen in zaten die eruit kunnen. En dat doen mensen gewoon ook.
Ja. Nou, we hadden het net al over illegale dumpingen en bijplaatsingen. En die zie je dan op social media, die berichten daarover. En dat leidt weer tot allerlei negatieve reacties. Maar je vertelde al, we gaan iets doen om die negatieve tendens te keren met een campagne.
Ja, we gaan natuurlijk blijven gewoon dat ook volgen. Hè, en op onze eigen social media en kanalen, zeg maar, het juiste verhaal vertellen. Wat we ook gaan doen is, als mensen het melden in de Buiten Beter App, dan gaan we natuurlijk gelijk daarop acteren. En ook, we gaan binnenkort aan de mensen ook vragen van waar ze nog behoefte aan hebben. Hè. Hebben ze nog behoefte aan informatie, op welke manier dan? En ik wil echt ook mensen uitnodigen, hè, want ik zie die berichten natuurlijk ook op social media, van kom op de lijn. Hè. Ik sta open voor een gesprek. Je kunt altijd contact opnemen, dan gaan we het erover hebben. Dus ik hoop juist de mensen die daar heel veel commentaar op hebben, dat die dan niet op social media alleen maar commentaar geven, maar gewoon met mij in gesprek gaan en dan kunnen we het erover hebben.
Ja, want die berichten die komen ook rechtstreeks bij de gemeente binnen?
Ja, in ieder geval via de Buiten Beter App. Dus mensen die klachten hebben, dat gaan we doen. Ja. Ook als mensen gewoon een vraag of een klacht hebben, dan worden die altijd persoonlijk netjes behandeld. Zo proberen we daar zoveel mogelijk gevolg aan te geven.
Ja, en jij zegt dan wil ik wel met de inwoners in gesprek.
Ja, dat hebben we natuurlijk in de aanloop ook gedaan. En nogmaals, hè, ik hoor ook wel social media, maar laat die mensen die we er wat van vinden met mij in gesprek gaan. Hè, in plaats van dat op social media te delen. En gelukkig zien we ook wel dat ook op social media dat er ook wel tegengeluiden aan het horen komen. Omdat mensen wel zien en merken dat het eigenlijk best wel werkt.
Ja.
En juist mensen met een kleine portemonnee, hè, die betalen nu niet voor anderen. En die kunnen echt minder kwijt zijn dan zonder DIFTA. Dus voor die doelgroep is het juist een uitkomst.
Maar je zegt met dit rapport komen er misschien wel meer tegengeluiden.
Ja, ik hoop het. Kijk, dat denk ik wel. En ik hoor het ook wel in de omgeving. En toch gaan we nog steeds vragen, hè, van waar is nog behoefte aan? Welke communicatie is behoefte aan? Ik denk wel dat mensen gewoon nu ervaren dat het werkt.
Ja, je zegt al, het eerste evaluatierapport zegt dat resultaten over de eerste 3 maanden dus positief zijn. Was dit ook iets wat je eigenlijk zelf verwacht had? Of zat je te knijpen als nodig?
Nee. Kijk, als je kijkt naar alle gemeentes, hè, die ervaring hiermee hebben, zien we daar een afname van het restafval. En natuurlijk, dit is een gevoelig onderwerp, was ik ook wel benieuwd natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik, als ik kijk 54% minder, dat toch wel meer is dan ik eigenlijk had durven hopen. Dus in die zin ben ik ook wel positief verrast. En nogmaals, we moeten zien over een langere periode of dat zo blijft.
Eens wel, u maakt nog geen zomer.
Nee, maar kijk, we hebben natuurlijk ook, dat hebben we ook gezegd, hè, de basis was al op orde, hè, in Zeewolde. We scheiden wel. We hadden al zeg maar het restafval in een ondergrondse container. We waren al gewend om te scheiden. Dus in die zin moesten we niet iets heel nieuws doen. We hoefden alleen maar wat beter te gaan doen. Nou, je ziet dat dat uiteindelijk extra oplevert.
Ja. Maar het is nog te vroeg om een lange neus te trekken naar alle critici.
Ja, ja zeker. Ja, kijk, ik ben voorzichtig daarin. Hè. Eerst zien dan geloven. Maar de andere kant is het wel zo. Het zou gek zijn als het nu opeens 180 graden om gaat draaien. Ja. Dat verwacht ik ook niet.
Als je de hele campagne over zou mogen doen, zijn er dan dingen die je wellicht anders had gedaan?
Ja, daar hebben we natuurlijk onze hoofd ook wel over gebroken. Hè, van hoe ga je nou die mensen bereiken? Wellicht nog wat meer mensen gevraagd. Maar wat mijn leermoment was, dat ik met die afvalcoaches de wijk in ging. En dat bij de ene deur dat mensen, wij spreken, geen idee hadden wat er aan de hand was. Terwijl daarnaast, die had hetzelfde informatie gehad, dezelfde brieven gehad. Die wist precies wat er aan de hand was. Dus soms heb je ook wel eens het idee van, ja, als iemand het niet wil weten, ja, dan wordt het heel lastig om het tussen de oren te krijgen. Ja. En als mensen het willen weten, dan was de informatie heel makkelijk beschikbaar.
En die tarieven misschien wat eerder bekendmaken.
Ja, klopt.
Dat had misschien discussie in de raad voorkomen.
Ja, daar hadden we wellicht kunnen kijken of dat wat eerder komt. Maar dan was het meer geweest dat we de belastingverordening, hè, die altijd in december wordt vastgesteld, dat we dat stukje eerder eruit hadden gehaald dan eerder vastgesteld. Want alvast een tarief noemen, terwijl de raad nog moet besluiten, dat is ingewikkeld. Maar dan hadden we dat wellicht naar voren kunnen halen. Dat was wel een goed punt geweest, ja.
De conclusie is in ieder geval dat de eerste resultaten positief zijn. Wat zijn je verdere verwachtingen?
Nou, ik verwacht dat het eigenlijk wel zo doorzet. Ik hoop dat ook mensen die nog steeds daar niet in geloven of daar wat van vinden, dat die gewoon met mij contact opnemen. Dan kunnen we het erover hebben. En ik hoop dat de mensen steeds meer zien dat het een systeem is wat werkt. Wat uiteindelijk zorgt ook voor de kostenbeheersing. Want nogmaals, hè, de kosten voor het afval verbranden worden steeds hoger. En op deze manier kunnen we dat in ieder geval in de hand houden.
Ja. Ga je het tweede evaluatierapport ook nog meemaken als wethouder Ernst?
Als het aan mij ligt wel, maar helaas kan ik dat niet zelf bepalen. Dus ik hoop het.
Nou, hier horen we ook iets uit.
Jazeker, nee. Ik heb het erg naar mijn zin. Ik vind het een heel mooie eervolle baan. En ik zou dat graag nog 4 jaar doen.
Spannend waarmee de informateur donderdagavond gaat komen.
Ja, echt. Ik weet het oprecht niet. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik ga aandachtig het rapport lezen en kijken wat eruit is gekomen.
Ja, nou wie weet komen we dan hier nog eens een keer over te spreken. Ernst, hebben we alles besproken?
Ja, volgens mij hebben we een mooi verhaal. En nogmaals, de oproep aan de inwoners. Heb wat, neem contact op en we gaan met elkaar in gesprek. En desnoods kom ik bij je thuis kijken om te kijken of we daar samen iets kunnen betekenen.
Ja, nou, die staat. Dan wil ik je heel hartelijk danken voor je komst naar de studio, wethouder Ernst Bron.
Nou, graag gedaan. Dank je wel.
Expecting the worst, are you gonna drop the bomb now? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever, we'll never.
Onze tweede gast vanavond is Ger Blom, voorzitter van de voetbalvereniging Zeewolde. Ger, van harte welkom.
Dankjewel, Anders.
Met meer dan 1400 leden is de VV Zeewolde de grootste vereniging in Zeewolde, in ieder geval qua teamsporten. Daar mag jij voorzitter van zijn. Hoe lang ben je al voorzitter?
Ja, ik ben voorzitter sinds 2019.
Dus 7 jaar.
Ja, de derde termijn.
De derde termijn. Oh, dat zegt ook iets.
Ja.
Dat je, ja, oké. Is er, ja, je zult geen nee zeggen. Is het een mooie vereniging?
Uiteraard, anders dan hou je het niet vol als voorzitter zo lange tijd. En al veel langer eigenlijk, hè, want ik ben sinds 1998 al betrokken bij de voetbalvereniging.
1998? Ja. Dat is behoorlijke tijd, ja. Maar het is een mooie vereniging, maar er zitten ook veel uitdagingen in. En daar willen we het vanavond even over hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld Sportpark De Horst. Dat bevindt zich op een belangrijk moment, kun je wel zeggen. Er moet iets gebeuren met het sportpark. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Het heeft vooral te maken met hoe toekomstbestendig kun je het sportpark maken. Het sportpark bestaat in delen 30, 40 jaar. Sommige delen zijn iets jonger, maar de meeste zitten al 30 jaar en ouder. En ja, je kan het nog zo goed onderhouden. En dat doen we ook allemaal met vrijwilligers, eigen middelen, et cetera. Maar op een gegeven moment komt er toch het moment waarop je je af moet vragen, wat heb ik nou nodig om de komende 30, 40 jaar nog voor zoveel mensen, en waarschijnlijk nog meer mensen, een sportaanbod te kunnen bieden. En in ons geval is dat dan alle facetten van het voetbal.
Ja. Wat heeft de vereniging op dit moment nodig?
Extra. Als je puur kijkt wat we vandaag, waar we vandaag tegenaan lopen, is eigenlijk het gebrek aan trainingsfaciliteit. Dus de hoeveelheid ruimte die je nodig hebt om iedereen 2-3 keer in de week te laten trainen. Daar komen we, zeg maar, grosso modo een half veld tekort.
Want hoeveel velden heb je?
We hebben nu 2 volwaardige trainingsvelden. Het eerste veld, zeg maar, en het hele grote tweede veld. We gebruiken dan veld 4, een grasveld, gebruiken we als overloop. En het veld wat we nu delen met de korfbal, dat gebruiken we nog incidenteel wel voor trainingen. En dat komt ook vooral omdat er door de week steeds meer wedstrijden gepland worden. Inhaalwedstrijden vooral, hè, van baaldagen waar de wedstrijden moeten worden ingehaald. Oefenwedstrijden, et cetera. Dus je zit met capaciteit eigenlijk op 2,5 veld, terwijl je 3,5 veld nu nodig hebt. En groeien naar 1400, 1500 leden, wat een beetje past bij 27.000 tot 30.000 inwoners.
Ja.
Dan moet je echt naar 4 volwaardige trainingsvelden die je niet hoeft te gebruiken voor oefenwedstrijden.
Want de trainingscapaciteit, wat zijn de pieken dat ze echt gebruikt worden overdag?
Ja, we beginnen om 5:30 en dat loopt dan door tot 22:30. En dat gaat eigenlijk over alle dagen, maar vooral maandag tot en met donderdag. Er wordt ook op vrijdag getraind. En er worden ook wedstrijden gespeeld op vrijdagavond.
Ja, dan heb je natuurlijk ook nog walking voetbal.
Zeker. En die nemen een heel groot gedeelte van het veld in beslag, maar niet juist. Nee, maar het is wel een mooi punt, Mannes, dat walking voetbal op vrijdagavond. We zien ook een verschuiving. En in deze regio is dat nog niet zo. Maar zeker als je naar het westen van het land kijkt, dan zie je dat ook reguliere competities steeds vaker uitwijken naar de vrijdag en in veel mindere mate naar de zondag.
Ja.
Dus je ziet ook dat je veldcapaciteit om te trainen neemt daardoor af.
Ja.
En vandaar die 4 volwaardige, dat betekent eigenlijk kunstgras met verlichting, 4 volwaardige trainingsvelden. Daar zouden wij tot 1400, 1500 spelende leden mee uit de voeten kunnen.
Ja. Er is eerder sprake geweest van een tweede voetbalvereniging in Zeewolde. Wordt daar nog wel eens over gesproken?
Nou, zover ik me herinner, in ergens begin van deze eeuw is er is gesproken echt over een zondagvereniging.
Ja.
Zijn er wat mensen geweest.
Bij het begin is er ook al over gesproken, ooit.
Ja, nou ja. Later is er nog een keertje een discussie over een andere zaterdagvereniging geweest.
Ja.
Die wilde dus niet naar zondag, maar die wilde op zaterdag met een bepaalde hoge kwaliteit van trainingen, intensiteit, et cetera. Het Amerikaanse model. Maar ik hoor in ieder geval, en ik hoor niet alles, maar wel veel. Ik hoor geen behoefte aan een tweede vereniging. En zeker niet omdat we in de breedte merken dat voetbal op zondag bijvoorbeeld, hè, want dat zou dan een zondagvereniging kunnen zijn. Voetbal op zondag kalft steeds verder af.
Ja.
En we hebben nu straks het weekendvoetbal, waardoor zondagverenigingen gedwongen worden om op zaterdag tegen zogenoemd principiële zaterdagverenigingen te spelen.
Ja, maar dat is VVC Wolde niet.
Ja, VVC Wolde is ook een principiële zaterdagvereniging. Niet vanuit een religieus oogpunt, maar omdat wij nog nooit eerder op zondag hebben gespeeld.
Oké. Jullie hebben meer nodig, zeg je net, ook qua velden. Maar zijn er ook uitbreidingsmogelijkheden op het sportpark?
Ja, als je puur kijkt naar de velden die we hebben, is dat voldoende. Weer tot die 1400, 1500 spelende leden. En de manier waarop je je trainingscapaciteit kan invullen, daar heb je ook voldoende ruimte op het sportpark. Ja. Maar het is wel zo dat wij niet zomaar een veld over hebben. Hè? Oftewel, ja, VVC Wolde kan wel met twee velden minder uit. Dat is niet zo.
Nee.
Zeker niet om die groei op te vangen. Hè? Kijk, als we steken zouden weten, we blijven ongeveer op die 1100 spelende leden. Ja, dan zou je één, misschien wel twee speelvelden minder kunnen hebben. Maar dat is niet aan de orde.
Nee. Dan hebben we het over de velden, maar er is natuurlijk meer dan alleen velden. Welke plannen zijn er voor de renovatie van de onderkomens?
Ja, kijk, als je naar kleedkamers kijkt, die voldoen eigenlijk bijna van de 24 kleedkamers die we hebben, zijn de twee die, geloof ik, voldoen aan de maximale normen van de KNVB. De andere zijn allemaal te klein. Dat heeft zo zijn voordeel, want het betekent dat je niet met twee teams in een kleedkamer kan zitten. Dat doen we dus ook niet.
Nee.
Het nadeel is dat je er heel veel hebt. Alles heeft een toilet, alles heeft een doucheruimte, et cetera.
En er is het allemaal gedateerd dan of zo? Of?
Dat is grotendeels is dat natuurlijk al uit de jaren 80 en 90, ja. Maar we hebben natuurlijk ook nog in 2017 de laatste, en dat zijn, die voldoen wel aan de normen, laatste kleedkamers bijgebouwd.
Nou.
Er zijn overigens geen plannen om die zo te renoveren dat je zegt, gooi het maar plat en dan bouwen we het opnieuw. Dat zou een mogelijkheid zijn op het moment dat je naar een andere plek zou gaan met het sportpark. Hè, wat dat natuurlijk zeker in de politiek ook aan de orde is geweest.
Ja, komen we straks nog wel even
naar spreken. Maar de behoefte die we nu hebben in de accommodatie zit hem niet zozeer in het uitbreiden of echt helemaal zwaar renoveren van de kleedkamers. Zitten wel in het vervangen van onze installaties, met name gasinstallatie. Die kost A is oud, B kost ontzettend veel geld. En gas wordt alleen maar duurder, dus daar wil je eigenlijk vanaf. Dus het verduurzamen, dat is wel een project waar we de komende tijd behoorlijk wat geld voor nodig hebben. En als we het echt goed zouden doen, moet je echt denken aan bedragen tussen de 200 en de 300.000 euro.
Oké. En waar haal je dat vandaan?
Precies, dat is een goede vraag.
Ja, en nu is de voetbalvereniging natuurlijk niet de enige vereniging op het sportpark. Er zijn er meer. Hoe verlopen de gesprekken met de andere vereniging? Als je het hebt over de richting van de oplossingen.
Ja, de hele discussie over het sportpark is een beetje gekaapt door het feit dat we samen met de korfbalvereniging geen opvolging konden vinden qua veld.
Ja.
Om daar samen gebruik van te maken. Daardoor lijkt het alsof de discussie alleen maar daarover gaat, maar die zou daar niet over moeten gaan. Er zijn door het adviesbureau zijn er drie clusters nu benoemd, waar VVC Wolde een eigen cluster heeft waar het parkeren in zit en waar de eigen acht velden met trainingsaccommodatie, et cetera, in zit. En daar ontwikkelen wij nu een beetje geïsoleerd van de rest mee verder. En de contacten met andere verenigingen zijn op zich prima. We hebben ook de afgelopen jaren daar best wel fors in geïnvesteerd. En ja, als grote vereniging heb je het goed voordeel dat je veel kennis en kunde in huis hebt en dat je die ook kunt delen met andere verenigingen op het sportpark.
Ja. Je noemt al de korfbal en de voetbal. Komen jullie er samen uit?
Nou ja, dat kan je op twee manieren opvatten. Kom je er samen uit in de zin van, we gaan samen naar een toekomst op het sportpark.
Ja.
Dan is het antwoord daarop ja, maar niet op de locatie waar we nu zitten. Want we zijn er niet uitgekomen na 2,5 jaar samen zoeken...
Ja.
naar een speelveld waar we allebei volgens de normen van onze bonden op zouden kunnen spelen. Dus ja, dat is heel vervelend. Maar dat is op een gegeven moment ook een fait accompli.
Ja. Nou, we gaan er straks even over verder praten. We gaan eerst luisteren naar een stukje muziek van Edwin. No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all that's said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? I can feel something inside me say, I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside. Supposed to do, sit around and wait for you. Well, I can't do that. There's no turning back. It takes time to move on. It takes love to feel strong. And I had time to think it through. In de studio hebben we vanavond Ger Blom, de voorzitter van de voetbalvereniging. Ger, je noemde het net zelf al. Er zijn ook stemmen die hebben het over de verplaatsing van het sportpark. Hoe staat de VVC Wolde daarin?
Nee, je moet dat in een bepaald perspectief zien.
Ja.
De behoefte bij de leden om op een ander sportpark te gaan voetballen is heel klein.
Ja.
Dus de enige reden waarom je het sportpark en de verenigingen zou moeten verplaatsen naar een andere plek, is dat je daardoor heel veel geld vrijmaakt.
Ja.
Om echt een duurzaam sportpark te maken. Waardoor je met nieuwe accommodaties 40, 50 jaar een zeg maar een triple E sportpark kan maken met accommodatie. Die past bij deze tijd.
En de politiek heeft het dan ook nog dat er dan woningbouw kan plaatsvinden op waar nu Sportpark de Horst is.
Ja, dat zou natuurlijk ook de financiering mogelijk maken van een sportpark. En of dat dan in het G-gebied is. Ik heb dat zelf wel eens de mogelijkheid genoemd van een parkachtig sportpark. Hè, waarbij je niet alles op elkaar plakt, maar dat je toch vrij veel ruimte daarvoor gebruikt. Het voordeel daarvan is dat je dan in ieder geval voor 40 jaar daar geen woningbouw hebt. Of je kijkt ook naar de groei van de gemeente, van met name dit dorp, en welke kant dat opgaat. En hoe verder je richting Harderwijk gaat bouwen, hoe verder je nu asymmetrisch komt te liggen ten opzichte van je meeste leden. Net als dan zou je kunnen denken aan een locatie die dicht bij de Gooiseweg ligt.
Ja. Een G-gebied, dat zou je nog eerder voor voelen dan aan de rand van het dorp?
Nou, dat maakt mij op zich niet zoveel uit. Ik kan me wel voorstellen, oorspronkelijk de bedoeling van het sportpark en de plek waar we zitten. Het is natuurlijk een fantastische plek. Je zit aan de ingang van het dorp. En wat dat betreft zitten we daar ook heel goed.
Ja, maar je zegt de leden zitten er niet op te wachten.
Nee, wij krijgen geen mailtjes, WhatsApp, et cetera, van leden die zeggen laten we alsjeblieft gaan verhuizen. Nee.
Is er intensief contact met de gemeente over de toekomst van het sportpark?
Ja, het onderzoek wat loopt is natuurlijk geïnitieerd door de vereniging op het sportpark en overgenomen door de gemeente, door de wethouder. En daarmee is er overleg met de gemeente. Ik zou dat niet intensief willen noemen. Het onderzoek loopt zoals het loopt. Waarbij met name
hoe intensief is het dan?
Nou ja, als er gesprekken zijn in het kader van het onderzoek, dan is daar iemand van de gemeente bij. En soms ook meer dan één. Omdat als je het over parkeren hebt, gaat het over iets anders als het over bomen gaat of over ruimtelijke ordeningen, et cetera. Dus in die zin schuiven wel de ambtenaren van de gemeente aan die daarover gaan. Maar het is, we lopen de deur bij elkaar niet plat.
Nee. Toch nog even over die verplaatsing van het sportpark. Er komt een nieuw college aan. Een van de mogelijke coalitiepartijen heeft zich nadrukkelijk uitgesproken voor verplaatsing van het sportpark. Dus het is dus niet onmogelijk dat het ooit nog eens daadwerkelijk ter sprake komt.
Ja, en ik denk dat dat ook niet al te lang moet duren. Dus ik hoop dat er snel een nieuw college is en dat dat ook een standpunt inneemt. Omdat je nu kijk je naar de locatie waar je nu zit en je maakt nu plannen. Maar stel dat je het gaat verplaatsen, op een andere plek gaat opbouwen, dat betekent nogal wat voor de investeringen die je nu net gedaan hebt of binnenkort wil gaan doen. En daar moet je dan op een andere manier naar gaan kijken.
Ja, maar je zegt ook van dat gebeurt nooit zonder ons.
Nee, dat gebeurt niet zonder ons. Nee.
Er moet wel met gesproken worden, zeg
zeker,
maar.
Zeker.
Maar het zou niet direct jouw eigen voorkeur hebben.
Nou ja, kijk, nieuw is altijd mooi, Wallis.
Ja, nieuw is altijd mooi. Dus ik proef toch nog wel een beetje dat je zelf er nog wel over zou willen praten.
Ik zou er zelf persoonlijk zeker over willen praten. Ja.
Okay.
Maar wel vanuit het perspectief, dat wordt een sportpark wat pas tussen 2030 en 2035 beschikbaar is. Dus je hebt wel een periode daartussen waar je ook het een en ander in moet gaan doen.
Ja, uiteraard. Maar dan moet je nog wel je leden meekrijgen.
Zeker, maar ik denk dat als je naar een nieuw sportpark, als daar een goede belofte aan zit met een AAA-accommodatie, met voldoende trainingscapaciteit, maar ook met de faciliteiten die daarbij passen, hè, qua kantine, qua vergaderruimtes, et cetera, dan denk ik dat we daar uiteindelijk leden wel meekrijgen.
Ja, een telkens terugkerend probleem. Is dat van het parkeren? Je noemde het net zelf ook al een keer. Hoe staat het daarmee?
Ja, het parkeren, er zijn wat verschillende meningen over of dat een probleem is. We ervaren natuurlijk op zaterdag, maar inmiddels ook al op sommige avonden, dat het parkeerterrein, de zogenoemde P2, nogal vol is.
De P2, en dan, waar hebben we het dan precies over?
Ja, P2 is zeg maar de parkeerplaats voor de sporthal.
Ja.
Ja, dus met één ingang en dan kom je op een ruimte waar mooie vakken zijn getekend ergens in de 80e jaren voor auto's uit de 80e jaren. Inmiddels zijn de auto's ongeveer 20 centimeter breder geworden, maar die vakken niet.
Nee.
Dus dat maakt het, dat zal mooi zijn als daar wat aan gedaan wordt. En daar wordt ook over gesproken met de gemeente. Net zo goed als een andere uitgang, dus dat je een ingang hebt en een uitgang in plaats van alleen een ingang en daarmee ook weer een lastige situatie om het sportpark op of af te komen.
Want hoe vaak gebeurt dat, dat die P2 vol staat?
Nou ja, dat is eigenlijk elke zaterdag. Als er gewoon een programma is. Kijk, in de herfstvakantie is dat nu niet zo.
Vooral 's morgens.
Ja, maar ook als het eerste thuis speelt, dan begint het inmiddels ook aardig vol te lopen. En ook op de dinsdagavond en de donderdagavond. En dat heeft ook te maken met de activiteit in de sporthal.
Ja, het heeft nog niet geholpen om alle leden te vragen, want kom nou eens op de fiets.
Nou, er komen heel veel leden op,
op de fiets.
En we zijn zelf hebben we de fietscapaciteit of de fietsenberging op eigen kosten en initiatief uitgebreid met meer dan 100 plaatsen. En ook die is helemaal vol. Afgelopen zaterdag werden weer fietsen overal en nergens neergezet. Dus ja, we blijven natuurlijk iedereen oproepen, kom alsjeblieft op de fiets. Maar ja, een voorbeeld. Er zijn leden, die hebben 3 kinderen, die voetballen alle 3. Waarvan ze de 1 om 8 uur af moeten leveren, de ander om 9:30 in hier moeten zijn en de derde moet dan... Ja, daar ga je niet allemaal op de fiets doen.
Nee, ik snap het. Ja. En de periode van de toernooien komt er weer aan. Dan is het helemaal raak.
Ja, maar dat zijn toch wel incidentele, goed te plannen zaken. En dan kun je ook kijken samen met de gemeente wat de uitwijkmogelijkheden zijn.
Ja.
Het is overigens ook zo dat de P1, dat is bij de hockey, en de P3, dat is bij de tennis. Daar is tot nu toe eigenlijk altijd wel ruimte. Maar het is tijdelijk en het is het verschuiven van het probleem.
Ja.
Want als je een paar jaar verder bent en wij groeien zoals we blijven groeien, zoals we nu groeien, ja, dan staan die parkeerplaatsen straks ook vol. En er worden ook de hockey en daar wordt ook de tennis niet blij van.
Nee. Maar het lijkt er wel op dat die wegsleepbordjes in de berm wat toch wel effect sorteren.
Ja, het lijkt erop, ja. Maar we blijven nog steeds soms gevaarlijke situaties. Kijk, de belangrijkste voor ons is dat als je naar VVC Wolle toe komt, dat je veilig het sportpark op en af moet kunnen. En we hebben een paar keer hele gevaarlijke situaties gehad met auto's die aan de overkant van de weg staan. Een kind stapt uit, steekt de weg over. En je weet, daar wordt iets harder gereden dan 50. Ja, die lag er bijna onder. En dat is echt iets wat ik niet mee wil maken.
Ja, ik zag zaterdag nog dat er een bus, een spelersbus terugkwam. En die gaat precies voor de ingang staan.
Ja.
Dat was niet zo slim, leek mij.
Goed. Ook dat is heel tijdelijk, wat is.
Ja, ik snap het. Ja, ja. Ja, want even terugkomen op de berm. Die auto's zijn dan wel uit de berm. Maar de auto's zelf zijn er natuurlijk nog wel.
Zeker.
De vraag om het parkeren blijft wel.
Ja, en die vraag zal alleen maar toenemen. Er was wel sprake dat als het ontmoetingsbos verder zou worden ontwikkeld, dat daar ook aan de overkant, voor ons aan de overkant, ook parkeergelegenheid zou komen. Dus ook overloop voor de sportverenigingen. Ja, dat is van de baan. Dus ja, op dit moment weet ik het gewoon niet.
Nee, nee. Nou, dat gaan we afwachten. Het is trouwens, dat is iets voor de komende weken, maanden, jaren. Maar laten we het over aanstaande zaterdag hebben. Sportief gezien wordt het een hele spannende week, een hele spannende zaterdag voor VVC Wolde. Gaat het nog goed komen?
Ja, natuurlijk, Mannes. Als ik nu iets anders zou zeggen. Ik kan het gewoon niet anders zeggen, maar ik geloof er ook echt in dat het goed gaat komen. En daar spelen eigenlijk een paar dingen mee. Allereerst even benadrukken dat ons tweede elftal aanstaande zaterdag kampioen in de reserve eerste klas kan worden en daarmee kan promoveren.
Dat is
naar
al
de
heel
reserve
mooi.
Hoofdklas. Dat is making history.
Ja.
En het eerste elftal, kijk, 2 van de ploegen die er vlak boven staan spelen tegen elkaar.
Ja,
die kunnen niet allebei winnen.
Daar liggen mogelijkheden.
Daar liggen absoluut mogelijkheden. En natuurlijk, als je zelf niet wint, dan heb je ook niks te vertellen. Dus als het team wat voldoende kwaliteit heeft en de zenuwen een beetje in bedwang kan houden, dan moet het mogelijk zijn om aanstaande zaterdag te winnen.
Ze hebben thuis met 5-0 gewonnen.
Ja, dat kan ook aan de andere kant nog wel een beetje steken. Dus dan weet ik nooit of dat nou een voor- of een nadeel is. Maar je weet, het is een bijzondere ploeg. Alle credits ook voor Robert Evelositas. Ze zijn debutant. Ze staan 4e met een beetje geluk. En daar hoeven ze geen punt voor te halen tegen ons. Misschien helpt dat nog. Om na competitie te gaan spelen. Maar aan de andere kant, we hebben er 5-0 van gewonnen. Dus het is mogelijk.
Het is mogelijk. Ze moeten in ieder geval winnen.
Absoluut.
Want gelijk spelen, dan is het al gebeurd.
Dan is het al gebeurd, ja.
Dus nou, we gaan het meemaken. Ik wens jullie heel veel succes. dank je wel in ieder geval. Veel wijsheid gewenst voor waar we het eerst over hadden natuurlijk. En voor zaterdag veel succes. Dank je wel, Ger.
Dank je wel, Mannes.
Luisteraars, dit was voor vanavond Zeewolde Kiest, het wekelijkse politieke programma van de lokale omroep Zeewolde. We hadden als gasten in de studio wethouder Ernst Bron en voetbalvoorzitter Ger Blom. De techniek was in handen van Edwin Hazenberg. Stanley Egger zorgde voor de regie en mijn naam is Manne Schopping. Dit programma is 4 weken terug te beluisteren via onze website lokaleomroepzeewolde.nl. En dan bij het kopje radio uitzending gemist aanklikken. Voor nu bedankt voor uw aandacht. Nog een fijne avond. En graag tot volgende week.
Dit is lokale Omroep Zeewolde. Altijd het laatste nieuws op internet, kabel en 106.4 FM. Nu het nieuws op LOZ.
Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal.